Dit is Ouder en Wijzer. Een podcast van ANBO PCOB over leven tot het laatst. Hoe zorg je dat een goede voorbereiding op het afscheid rust en ruimte geeft om te leven? Ouder en Wijzer. Een serie gesprekken onder leiding van Inge Diepman.
Palliatieve zorg. Daar gaat deze aflevering over en ik wil meteen het hardnekkige misverstand uit de weg ruimen. Palliatief is niet hetzelfde als terminaal. Palliatieve zorg begint niet pas als het einde dichtbij is, maar vaak al veel eerder. Op het moment dat bij het constateren van een ongeneeslijke ziekte de vraag verandert van hoe worden we beter naar hoe blijven we zo goed mogelijk leven. Terminale zorg is het laatste stukje palliatieve zorg. Het was minister van Volksgezondheid Els Borst die eind jaren 90 deze zorg een plek gaf met een landelijk programma en met centra voor ondersteunende en palliatieve zorg. Dat was eind jaren 90. En dat is alweer even geleden. En toch is die term voor nogal wat mensen nog steeds een beetje mistig. Wat kan palliatieve zorg in de praktijk betekenen? Wie geeft het? Hoe krijg je het? En bovenal, wat is het dan precies? Ik heb de goede persoon hier tegenover mij zitten bij de ANBO PCOB in Woerden. Manon Bodaar, om daar antwoord op te geven. Arts palliatieve geneeskunde, verbonden aan het LUMC. Gepromoveerd op de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Heel hartelijk welkom.
Dankjewel. Een hele mond vol, deze introductie.
Maar die verdien je ook. En die verdient de palliatieve zorg. Want dat misverstand, is dat er nog steeds?
Ja, dat misverstand is er nog steeds. En ja, we zijn volop bezig, denk ik, met een nationaal programma palliatieve zorg om met bewustwordingscampagnes te zorgen dat dat beeld verandert. Door in te zetten op leven tot het laatst. Daar zit wel het laatste stukje in. Maar dat klinkt, denk ik, ook heel erg naar leven. Vooral in plaats van doodgaan en het laatste stukje benoemen.
Hoe leg jij het uit? Aan mensen die geen idee van hebben of er nooit over nadenken of er misschien helemaal nog niet mee in aanraking zijn gekomen?
Ik zeg eigenlijk altijd op het moment dat je gediagnosticeerd wordt met een ongeneeslijke ziekte, heb je zorgverleners die zich bezighouden met het behandelen van de ziekte. En je hebt mensen die zich bezighouden met wie is de mens die ziek is? En hoe kunnen we daar zo goed mogelijk voor zorgen? En daarin moeten we samen optrekken. Maar het is denk ik wel goed om ook te kijken naar ja, wie zit er nou tegenover mij? Met wie heb ik nou te maken? Welke mensen staan er om die persoon heen? Wat is voor die persoon belangrijk? Wat moet ik van hem weten om goed voor hem te kunnen zorgen als het straks slechter gaat? Dat soort dingen. De palliatieve fase begint op het moment dat je te horen krijgt: beter worden zit er niet meer in. Of je dan al gelijk ook mensen van de palliatieve zorg erbij moet hebben, ja of nee, dat is voor iedereen anders. Sommige mensen en sommige zorgverleners zitten nog heel erg op: oké, we gaan eerst de ziekte bestrijden, zo lang mogelijk. En als dat niet meer kan, dan schakelen de mensen van de palliatieve zorg in. Daar komt denk ik vandaan dat het dan met name terminale zorg is. Want we blijven nogal lang doorbehandelen in Nederland. Maar als je het parallel aan elkaar laat lopen, dan kun je aan de ene kant de ziekte bestrijden en aan de andere kant blijven afstemmen: wie ben jij? En past het bestrijden van die ziekte op deze manier nog bij jou en bij de mensen die om jou heen staan?
Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik, het is eigenlijk hele gewone zorg, palliatieve zorg. Terwijl het idee hebben dat het hele bijzondere zorg is.
Ja, nou, dat klopt. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Er zit lading op palliatieve zorg. Maar als ik kijk welke zorg ik bied, of welke zorg we op papier gezet hebben als kwaliteitskader palliatieve zorg, hebben we het met elkaar ook wel vaak over gehad. Van wat zetten we hier nou eigenlijk op papier? Is dit nou hele bijzondere zorg? En dan kwamen we eigenlijk allemaal tot de conclusie: nee, eigenlijk zou je voor iedereen deze zorg willen, of je nou ongeneeslijk ziek bent of niet. Dit is gewoon kijken, wie zit er tegenover me? Wat is voor die persoon belangrijk? Wat is zijn sociale context? Wat doet hij aan werk? Wat doet hij aan hobby's? En wat moet ik dus weten om bijvoorbeeld een nieuwe heupprothese te zetten? Een ICT'er heeft een andere heupprothese nodig dan een profvoetballer. Ja, die gaan niet dood, maar die hebben wel gewoon ook goede zorg nodig. Dus het gaat gewoon over goede zorg. Welke mensen heb ik tegenover me? Wat is voor die mensen belangrijk? En hoe kan ik dan het beste voor hem zorgen?
Met dat verschil met die profvoetballer, dat deze mens weet dat hij niet meer beter wordt.
Ja, dus dat geeft een andere dimensie aan de gesprekken die je voert. Maar het neemt niet weg dat het wel gewoon gaat over goede zorg. Dus daar hoeft helemaal niet zoveel lading op te liggen.
Nog heel even over die term, en daarna hou ik erover op.
Ja.
Want als je denkt, Els Borst heeft er in de jaren 90 dus een flinke boost aangegeven.
Ja.
We zitten nu in 2026, 2027 komt er ook alweer aan. Dan zit daar bijna 30 jaar tussen. En toch heb ik het gevoel dat die term nog niet echt is ingeburgerd. Komt dat?
Ik denk dat dat ook voor een groot gedeelte komt, omdat Els Borst heeft dat gezegd. Hè? Palliatieve zorg is zorg die elke zorgverlener moet kunnen verlenen. Want elke zorgverlener krijgt te maken met mensen die overlijden. Dus elke zorgverlener moet palliatieve zorg kunnen verlenen. Alleen in al die 30 jaar is het geen vast onderdeel van alle opleidingen. Dus ook de zorgverleners zelf worstelen met palliatieve zorg. Want het is geen vast onderdeel van hun opleiding geweest. Maar ze moeten er wel iets mee. Dus het komt een beetje in de taboesfeer. En daar zou het uit moeten komen. Dus ik blijf zeggen, bij mijn proefschrift was een van mijn stellingen ook: je kunt in Nederland beter geboren worden dan doodgaan. Want geboortezorg zit in elke opleiding, terwijl lang niet elke zorgverlener te maken krijgt met geboortes. Iedereen krijgt te maken met doodgaan, maar dat zit niet in de opleiding. Nou, daar zijn we nu heel erg mee bezig om het wel in de opleidingen te krijgen. Er is ook een onderwijsraamwerk voor opgesteld ondertussen. Dus ik hoop heel erg dat het in de komende jaren meer gemeengoed gaat worden.
Ik heb ooit Jannie Oskam mogen interviewen. Ja. Ze is er niet meer. Ze heeft een prachtig boek geschreven waarin ze beschrijft hoe het is om ongeneeslijk ziek te zijn. Dat noemt ze tussenland.
Ja.
Maar is het dan de zorg voor de persoon, dus niet voor de patiënt, maar de zorg voor de persoon in die fase dat je in dat tussenland leeft?
Ja, waarbij het tussenland gaat over, dat beschreef ze heel mooi, hè? Op het moment dat je ongeneeslijk ziek bent, kom je in een tussenland. En in dat tussenland weet je eigenlijk, je spreekt de taal niet, je weet de weg niet. En er lopen wel een paar mensen, maar kunnen die je nou helpen, ja of nee? En dat beeld, die kaalheid, ja, dat wil je niet voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Dus daar moeten we iets voor bieden. En palliatieve zorg is daar goed voor. Dat heeft zij ook mooi beschreven in haar boek. En ik denk dat het belangrijk is dat dat een geïntegreerd onderdeel wordt van de zorg die wij bieden.
Mag ik eens vragen of je dat persoonlijk zou willen invullen? Vorig jaar is jouw vader overleden.
Ja.
Op welk moment kwam de palliatieve zorg om de hoek? Kijk, en hoe werd dat bij jouw vader ingevuld?
Hij had COPD en hij had longkanker. En die palliatieve zorg die begon eigenlijk bewust, denk ik, op het moment dat er longkanker ook gediagnosticeerd werd. En die heeft verschillende fases. Want de longarts vertelt hem dat hij longkanker heeft. En dat zijn conditie te slecht is om te bestralen, om die longkanker nog te behandelen. Mijn vader was al jaren bezig met 2 keer in de week naar de sportschool. Hij is 92 geworden, dus hij was vanaf zijn 85ste ging hij. Hij was zijn hele leven nog niet naar een sportschool geweest, maar vanaf zijn 85ste ging hij 2 keer in de week naar de sportschool bij de fysiotherapeut. En dat was ook al palliatieve zorg. Want van de COPD ging hij niet beter worden, maar hij wilde wel zo lang mogelijk in zo goed mogelijke conditie blijven. Want zijn moestuin was zijn alles. Die moest elk jaar ingezaaid worden. Op het moment dat die longkanker werd gediagnosticeerd, kon hij niet meer behandeld worden. Kom je in een soort van volgende fase. Nog steeds allemaal ook palliatieve zorg, want hij werd niet meer beter. Maar je komt wel in de volgende fase van daar zijn we nou achter dat je dit hebt. Moeten we misschien toch eens gaan praten over, wil je wel of niet, als je verslechterd, opgenomen worden in het ziekenhuis. Ik vond dat natuurlijk allemaal hele belangrijke gesprekken. Bij de timmerman mogen de schilderijtjes natuurlijk niet scheef hangen. Dus voor mij moest die palliatieve zorg voor mijn vader natuurlijk goed zijn.
Als het je beroep is, is dat logisch?
Maar mijn vader die zei, ja, moeten we het daar nu al over hebben? Ik word nog elke ochtend heel blij wakker. Dus ik vind het leven nog hartstikke leuk. Dus die associeerden het ook heel erg met de dood. Dus ik heb echt wel moeten uitleggen van, joh, maar dit gaat niet over de dood. Dit gaat over goed voor jou zorgen. Nu, En straks, als het iets minder gaat. Dus dat gesprek hebben we wel gehad. En dat, zaad dan een, dat legt dan een zaadje, denk ik, om in zijn moestuintermen te blijven. En in de loop van zijn ziek zijn kwam hij dus zelf. Op een gegeven moment zaten we samen buiten te genieten van de zon. En hij zei, maar was wel toenemend benauwd. En toen zei hij, hoe lang denk je eigenlijk dat ik nog heb? Ik zeg, ja, Bob, dat vind ik echt wel lastig om te zeggen. Ja, vind ik moeilijk. Toen wees hij op zijn horloge, wat we net een paar weken daarvoor gekocht hadden, waar 2 jaar garantie op zat. Dus hij tikt op zijn horloge, hij zegt, zit 2 jaar garantie op. Ik zeg, ja, Bob, ja, ik denk, dat lijkt me heel optimistisch. Ik denk niet dat je dat gaat halen. En toen zei hij, ik denk zelf dat ik nog 6 maanden heb. Ik zeg, ja, dat zou kunnen. En achteraf gezien is dat tot op de dag bijna zo geweest.
En als je dan kijkt bij jouw vader naar het invullen van die 4 dimensies.
Ja.
Dus spirituele zorg, lichamelijke zorg, psychologische zorg en sociale zorg. Hoe is dat dan ingevuld?
Breed, dat is natuurlijk, wie doen daar allemaal mee? Dat doet de longarts aan mee, dat doet de fysiotherapeut aan mee, dat doet de huisarts aan mee. Daar heb ik uiteindelijk ook aan meegedaan. Dus dat is een grote groep hulpverleners. De ergotherapeut is er in de laatste fase bij geweest, de thuiszorg natuurlijk. Dus dat is een groot team wat er omheen staat. En als ik kijk hoe het ingevuld is voor de fysieke zorg, zijn kortademigheid moest natuurlijk geadresseerd worden. Daar had hij medicijnen voor. Daar was de longarts heel terughoudend om een morfine te geven. Gek genoeg, want morfine helpt echt wel tegen de benauwdheid. Dus uiteindelijk heb ik met de longarts afgestemd van, joh, zullen we daar niet mee beginnen? De psychische zorg, toen hij eenmaal uitgesproken had dat hij dacht dat hij nog een half jaar had, wilde hij daar eigenlijk best wel vaak over praten. Dus daar heeft hij veel over gesproken met mij en met mijn zus. Zingeving zit voor hem in de natuur. Hij was een natuurgids, dus we hebben hem nog een aantal keren meegenomen naar de waterleidingduinen, met een rolstoel door het rulle zand getrokken. Maar daar haalde hij zijn antwoorden uit. En wat hebben we dan de sociale kant? Ja, ook wel echt gesprekken gehad met mijn moeder, dat hij er nodig had.
Moet je dat gesprek met elkaar aangaan?
Ik denk, mijn ervaring is, ik zit er nu 25 jaar in, mijn ervaring is echt dat als je het gesprek aangaat, dat er achter dat gesprek rust en ruimte ligt om te leven. En natuurlijk zijn dat geen makkelijke gesprekken, maar het gaat om verbinding. Het gaat om samen goed afronden, in verbinding. En als je samen goed kunt afronden met die verbinding, dan kan degene die achterblijft beter verder in de rouwverwerking. En dan kan degene die gaat overlijdt over het algemeen rustiger dan wanneer je strijdend ten onder gaat.
Als je dat gesprek niet aan kunt?
Ik denk eerlijk gezegd dat iedereen op een bepaalde manier dat gesprek wel aan kan. Alleen je moet afstemmen op degene die tegenover je zit. Dus het vereist wel, daarom denk ik dat ik echt vind dat het een apart vakgebied is, het vereist ook wel communicatieve vaardigheden om dat gesprek aan te kunnen gaan en dat gesprek in dat gesprek aan te sluiten bij degene die tegenover je zit. Dit is het procedé voor een proactieve zorgplanning en voor dit gesprek. En zo gaan we het doen. Als je dat gaat doen, sla je als zorgverlener bijna altijd de plank mis. Maar als je afstemt op degene die tegenover je zit en je vraagt wat is voor jou belangrijk, en dat is het startpunt voor het gesprek, volgens mij kun je altijd een gesprek hebben dan.
We komen straks te spreken over hoe het is als je in het ziekenhuis ligt, en wie je dan bij je bed kunt vragen, en met wie je dan, nou ja, misschien dit soort gesprekken zou kunnen voeren samen met je naaste. Maar als dat thuis is, zeg jij van, ja, dit zijn gesprekken waarbij je toch ook wel een zorgverlener bij moet halen. Moet je dit gesprek met je huisarts voeren? Of zie jij dat mensen dit soort gesprekken ook prima met z'n tweeën of met hun gezin kunnen voeren?
Ja, met z'n tweeën of met het gezin, dat kan zeker. Met elkaar verkennen. Er zijn natuurlijk ook wel gesprekshulpen voor. En,
waar vind je die?
Op thuisarts.nl bijvoorbeeld. Dus aan de hand daarvan kun je best zelf die gesprekken ook voeren. Alleen, ik kan me wel voorstellen, als je niet op dezelfde lijn zit, dat het best lastig is om dat gesprek met z'n tweeën te voeren. En dat iemand als de huisarts of de praktijkondersteuner daar wel een eerste aanzet voor kan doen. En als je nog in behandeling bent in het ziekenhuis, even aanhaken van we komen straks nog op het ziekenhuis. Als je in behandeling bent in het ziekenhuis, zijn er teams palliatieve zorg waar je een consult bij kunt vragen.
Nou, hoe dat gaat, bespreken we zo.
Ja.
Maar ik heb eerst natuurlijk een vraag voor jou persoonlijk.
Als het erop aankomt. Een persoonlijke vraag.
Ja, je mag kiezen, Manon.
Ja.
Ik heb 3 vragen in de aanbieding. Mm-hmm. 1 mag je er beantwoorden. Wat wil je tegen je 85-jarige ik zeggen? Wat wil je dat niet verloren gaat aan tradities en rituelen rond afscheid nemen? Welke gebeurtenis kleurt nu jouw kijk op de dood? Dat is vraag 3. Welke ga je beantwoorden?
Ik denk die van die 85-jarige. En dan zou ik willen zeggen dat ik hoop dat ik dan de moed heb om wat ik nu predik, het gesprek aan te gaan met de mensen die mij lief zijn. Om te zorgen dat er voor alle partijen rust en ruimte ligt achter die gesprekken. Om het leven mooi af te kunnen ronden. Want dat is van heel veel waarde. Daarmee hoop ik dan te laten zien dat er geen taboe hoeft te liggen op de dood. En een voorleefrol te kunnen vervullen voor mijn dochter. Over hoe je dit kunt doen.
De gast in Ouder en Wijzer is Manon Bodaar, arts palliatieve geneeskunde en medisch adviseur voor IKNL en PZNL, Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Deze stichting heeft samen met AMBO PCOB een tipgids gemaakt over palliatieve zorg. Ik wil even beginnen over iets wat ik op pagina 10 las, Manon. Dat is wel een bijzonder stukje, namelijk een alinea over de angst die artsen kunnen hebben om over de dood te praten. Dat is eigenlijk refererend aan wat jij zo straks zei. Van we willen dat in die opleiding krijgen, want het is er nog te weinig.
Ja, ik denk dat wij als maatschappij de dood heel erg naar de rand geduwd hebben. Het leven maakbaar vinden. Dus ja, we praten eigenlijk niet meer over de dood. En daar zit dus een taboe. En die zit niet alleen, ja, het, zorgverleners zijn ook onderdeel van de maatschappij. Dus die zit niet alleen bij de patiënten. Maar die zit ook bij de zorgverleners. Dus zolang wij het idee hebben dat we gesprekken moeten voeren over de dood, zijn het moeilijke gesprekken. Als we het zouden kunnen omturnen naar gesprekken over het leven en wat belangrijk is, daar kunnen we allemaal over praten. Dat is veel minder ingewikkeld. Maar je kunt het vervolgens wel met elkaar gaan bespreken van oké, en hoe ver wil je dan gaan met dat leven? En wat mag het je kosten? En wat moet het je brengen? En dan komen grenzen en wensen vanzelf aan bod.
Maar is het al niet wat meer gemeengoed dat ook bij artsen het idee postgevat heeft dat je niet altijd hoeft door te behandelen? Dat een kwaliteit van leven ook heel belangrijk is?
Ja, zeker. Dat zien ze zeker in. Alleen, het is vaak toch, je houdt elkaar een beetje vast in een houtgreep als patiënt en dokter, denk ik. Heb het nu even over de dokter, omdat ik dat zelf ben, maar de verpleegkundigen hebben dat misschien iets minder dan de dokter. Maar we houden elkaar een beetje vast in een houtgreep. De dokter weet dat hij het gesprek moet voeren, gooit een balletje op voor zijn of haar gevoel, en de patiënt vangt het niet voor zijn of haar gevoel. Dus dan denkt hij, oh, de patiënt is er nog niet aan toe, dus laat ik er nog maar niet over beginnen. De patiënt voelt zijn eigen lijf. Dus die denkt, nou, het gaat niet best. Misschien moet ik toch eens met de dokter erover praten. Maar de dokter begint er niet over. Want die heeft dat balletje opgegooid en die denkt, de patiënt is er nog niet aan toe. Dus de patiënt denkt, nou, misschien valt het dan nog wel mee. Ik voel me niet zo fantastisch, maar de dokter vindt het nog niet nodig om erover te beginnen. En zo blijf je om elkaar heen dansen. En dat is zonde van de tijd.
Wat betekent dat? Dat je als patiënt er actief om moet vragen? Ik bedoel, zijn er patiënten die echt letterlijk zeggen... ik ben nu toe aan palliatieve zorg?
Ik heb het nauwelijks gehoord.
Ja.
Ik denk dat je de signalen zou moeten kunnen lezen... over patiënten die toe zijn aan een gesprek. Over wat wil ik wel nog, hoe ver wil ik gaan... wat mag het me kosten, wat moet het me nog brengen... Is het reëel dat ik dit verwacht dat dit me nog gaat brengen? Alleen uit onderzoek komt echt ook wel naar voren... dat patiënten graag zouden willen dat de dokter erover begint. En terecht, denk ik zelf. Want die moet de drempel verlagen. Die doet het een paar keer per dag... in plaats van dat hij het maar één keer doet. De patiënt kan het maar één keer doen.
Jij bent arts palliatieve geneeskunde.
Ja.
Wanneer kom jij bij dat bed? Op verzoek? Doe je dat zelf? Wanneer verschijnt daar een arts palliatieve geneeskunde op verzoek.
Dus ik heb een verwijzing nodig van de behandelaar. Dus van de oncoloog of van de klinisch geriater of van de neuroloog. Of waar de mensen ook maar zitten met een ongeneeslijke aandoening... of een groeiende kwetsbaarheid. Door verschillende diagnoses kun je natuurlijk ook een zodanige kwetsbaarheid krijgen... dat je niet meer gaat genezen. Dus ik ben van verwijzing afhankelijk...
En dan kom je bij dat bed. Hoe open je dan het gesprek?
Vaak leg ik een beetje uit wat ik kom doen. Of wie we zijn van het palliatieve team. Want je moet de drempel natuurlijk verlagen. Want palliatieve zorg is nog steeds spannend. Maar op het moment dat ik vraag of ze mij kunnen vertellen... waar ze allemaal doorheen gegaan zijn de afgelopen tijd. Want dat ik het dossier wel gelezen heb... maar dat ik graag wil voelen wat het voor hun gedaan heeft... starten we een gesprek en vertellen zij wat ze meegemaakt hebben. En kunnen we daarop reflecteren.
En stuur jij dan weer door? He, want we hebben het over de sociale dimensie, psychische dimensie... Ja. Medische dimensie en de spirituele en zingevingsdimensie. Dus ik kan me voorstellen dat de een meer behoefte heeft... misschien aan een gesprek met een geestelijk verzorger... en de ander aan een maatschappelijk werker. Wat verschijnt er dan aan je bed... Of wat kan je? Heb je zelf daar invloed op uit te oefenen?
Ja, dat heb ik wel. Ja. Maar op basis van het verhaal wat ze vertellen... komt er natuurlijk wel bovendrijven welke dimensie het zwaarst weegt op dat moment... voor de patiënt of voor de mensen die aan het bed zitten. Want de naasten wegen net zo hard mee. Dus dan diep ik dat wat het zwaarste overkomt, diep ik verder uit. En dan zeg ik dat ik in de volgende gesprekken wel terugkom op de andere kanten... En dan probeer ik daar wel op door te vragen. Dus ik denk wel dat ik niet aflatend ben. Ik wil wel het naadje van de kous weten.
En kan het dan zijn dat jij dan weer doorverwijst eventueel? Dus bijvoorbeeld naar zo'n geestelijk verzorger?
Ja, dat kan. Maatschappelijk werker of een psycholoog.
Of dat je zorgt dat er aromatherapie plaats kan vinden?
Ja.
Of dat hoort er allemaal bij, hè?
Aromatherapie zal nog niet in elk ziekenhuis er zo bij horen. Maar de verwijzing vanuit een team palliatieve zorg naar een praktijk daarvoor... als dat wenselijk is voor de patiënt, dan kan dat.
Even terugkomend op wat we eerder besproken hebben. Dat gesprek wat je moet laten plaatsvinden. Soms met hulp van een ander, soms niet. Maar nog even, als de naaste heeft gevraagd aan jou... wil je erbij komen? En je merkt gewoon dat degene die komt te overlijden... niet dat gesprek wil hebben. En dat overlijden hoeft dus niet op korte termijn te zijn.
Ja.
Wat doe jij dan?
Dat verschilt van de situatie. Maar als ik er nu één voor ogen neem... dan was dat echt iemand die er niet over wilde praten. En daar ook redelijk strak in zat. Tot wanhoop van man en kinderen. Dus ik ben met die mevrouw alleen gaan praten. En ik heb ze gezegd van, nou, dat is geen nieuws voor u. U weet dat zij erover willen praten en u wil er niet over praten. Nee, ik wil er niet over praten... Ik wil ervoor vechten. Opgeven is geen optie. En ik wil dat iedereen met mij meevecht. En als ik weet heus wel dat ik niet meer beter word. Maar als ik het daar elke keer over heb, dan wordt het steeds meer waar. En dan verlies ik mijn vechtlust. Ja, dat is een hele plausibele reden om het er niet over te willen hebben. Dus ik dat gesprek ben ik met haar aangegaan. En ik heb gezegd, oké, nou... ik ben met u, ik sta naast u, ik loop met u mee. als u zegt, ik wil het er niet over hebben, want ik wil zo lang mogelijk, zo goed mogelijk blijven om de behandeling van de ziekte aan te kunnen gaan, ga ik u daarbij helpen. Dat is ook palliatieve zorg. Alleen, palliatieve zorg is ook voor de mensen om u heen. En die hebben een probleem. Want die willen heel graag goed voor u zorgen. Die willen heel graag het afscheid mooi maken als het zover is. Maar dan willen ze dat wel doen in de lijn van uw wensen. Maar u wil er niet over praten. En zij willen graag goed voor u zorgen, dus daar zitten ze klem. Zouden we kunnen afspreken dat als ik met u meeloop en ik help u vechten, ik vind het geen fijne term, maar dat wilde zij graag, kunnen we dan afspreken dat u een half uurtje van uw tijd zegt, oké, jongens, ik zit hier, stel jullie vragen, ik zal antwoord geven en daarna gaan we samen de weg die ik wil gaan. En zo is het gegaan. Het gaat bijna altijd over liefde. Alleen de manier waarop de liefde getoond wordt of ontvangen wordt kan verschillen. Maar het zijn allemaal mensen die begaan zijn met degene die ziek is.
Maar het is eigenlijk wel een goed advies wat je geeft. Dus als je het moeilijk vindt om erover te praten, dat je dan zegt, ik baken de tijd af, ja, waarin we met elkaar praten over wat er uiteindelijk gebeurt of hoe je zo prettig mogelijk kunt leven in de tijd die je nog gegund is.
Ja.
En dat werkt meestal?
Nou ja, wat je ziet is dat, wat ik zie gebeuren, is dat dan iedereen zich gehoord voelt, dat het gesprek gevoerd wordt en dat daarachter iedereen tot rust komt. Want iedereen heeft wat hij nodig heeft om weer een stukje verder te kunnen. Ik zal niet zeggen dat het het enige gesprek is. Hè. Kan best dat je over 2 weken, afhankelijk van de situatie, of 2 maanden of 1 jaar weer zo'n gesprek moet voeren. Afhankelijk van hoe het verloopt.
Is er overal een palliatief team aanwezig? En dan heb ik het nu even dus over een ziekenhuissetting.
Ja, in principe moet er in elk ziekenhuis wat patiënten met kanker behandeld een team palliatieve zorg zijn.
En als je thuis bent, wie is dan jouw aanspreekpunt als het gaat om palliatieve zorg?
Primair denk ik de huisarts. En als je thuiszorg krijgt, dan kan ik me voorstellen dat je ook aan de mensen die jouw thuiszorg, dus de wijkverpleegkundigen, dat je daaraan kunt vragen van, goh, ik zou, als ik palliatieve zorg wil hebben, zit ik dan bij jullie goed? Of moet ik daar, kan ik daar iets extra's voor doen? Of hoe,
En je hebt tegenwoordig die Centra voor Levensvragen. Wat kunnen die jou bieden?
Centra voor Levensvragen gaan met name over zingeving en spiritualiteit. Die kunnen je bieden dat er een geestelijk verzorger bij je thuis komt.
Is dit nou verzekerde zorg? Ik begrijp, als jij aan het bed verschijnt in een ziekenhuis, dan neem ik aan dat dat verzekerde zorg is.
Ja.
Maar als je een beroep doet op een geestelijk verzorger, of als blijkt dat die aromatherapie goed voor je is, wat is verzekerd, wat is niet verzekerd?
Dat hangt denk ik ook wel af van wat je aanvullend, of je een aanvullend pakket hebt. Dus als ik langskom in het ziekenhuis, dat is verzekerde zorg. Als je palliatieve zorg van de huisarts krijgt, is verzekerde zorg. Van de wijkverpleging is verzekerde zorg. Hospicezorg, de eigen bijdrage in een hospice, kan zijn dat dat afhankelijk is van je aanvullend pakket. Aromatherapie zal afhankelijk zijn van je aanvullend pakket. Of daar alternatieve geneeswijze in zit, want daar valt het nog steeds onder.
Ja, het is niet zo dat er palliatieve zorg hoofdstukjes zijn bij zorgverzekeraars.
Nee, nee. Nee, dus dat is een beetje wat ik er van weet. En verder, ja, zijn sommige medicaties zijn geen verzekerde zorg, omdat het medicijnen zijn die eigenlijk in het ziekenhuis gegeven moeten worden. En als ze in de thuissituatie gegeven worden, dan zijn ze niet verzekerd.
Waar moet je op letten, zodat je niet schrikt als die rekening zelf betaald moet worden?
Ja, als het goed is, mag ik hopen dat de apotheek uitlegt dat het geen vergoed medicijn is. Het zijn niet hele dure medicijnen, dus dat hopelijk verzacht dat iets. Het is niet dat de kosten de pan uit gaan reizen. Maar het blijft natuurlijk niet fijn om een rekening te krijgen van kosten die gemaakt zijn in het laatste stukje. Op het moment dat jouw dierbare overleden is en je krijgt nog een rekening van zorg die hij thuis gehad heeft. Dat is niet fijn.
Maar dat zit hem dus niet altijd in pijnbestrijding?
Nee, er zijn ook andere medicijnen die niet vergoed worden, omdat ze het wordt een beetje technisch verhaal, maar dan zijn ze off-label. Dan zijn ze niet meer het meest geschikte medicijn voor de standaardindicatie waar ze voor voorgeschreven worden. Wij schrijven ze alleen niet voor de standaardindicatie, maar voor een andere indicatie. Dat heet dan off-label. En dan zijn ze soms niet vergoed.
Maar dat zijn wel medicijnen die je leven wat prettiger maken.
Ja. Ja.
Bij een enquête in 2025 werd duidelijk dat 2/3 van de bevolking in die laatste maanden, laatste jaren behoefte heeft aan palliatieve zorg. 2/3 hebben we voldoende capaciteit?
De capaciteit wordt natuurlijk in de hele zorg een probleem. Maar ik denk dat het daarom des te belangrijker is dat alle zorgverleners leren om palliatieve zorg te bieden. Dus als het in de opleidingen komt, dan wordt het meer onderdeel van de reguliere zorg. En dan ga ik ervan uit dat we capaciteit hebben.
Zijn er hulplijnen, instanties, websites waar jij onze luisteraar graag op zou willen wijzen?
Overpalliatievezorg.nl is denk ik een hele mooie website waar je op alle 4 dimensies kunt zoeken naar hulp en naar uitleg. En naar weer vervolgsites om je ergens verder in te kunnen verdiepen. Dus dat is voor mij een hele mooie site.
Over palliatieve zorg.
Over palliatievezorg.nl.
Ja. Ja. En in deze serie van Ouder en Wijzer hebben we een aflevering gewijd aan proactieve zorgplanning. Aan behandelgrenzen. Het praten daarover, het gesprek erover, die opname op de IC of reanimatie. Er is een aflevering over angst voor de dood en het praten daarover met je naasten. Aflevering over wilsverklaring, eentje over het voorkomen van familieconflicten door een goed testament. We hebben een aflevering over zingeving. Nu ik jou zo hoor, denk ik, dat is eigenlijk allemaal palliatieve zorg.
Ja. Kun je ook op die website die ik net noemde, overpalliatievezorg.nl, al die onderwerpen komen daar aan bod.
Eigenlijk is palliatieve zorg zorg voor de totale mensen, niet alleen dat medische stukje.
Ja.
In de periode dat je weet dat je niet meer beter wordt, maar graag nog wilt leven.
Ja, en ik denk dat je door palliatieve zorg, als het je wordt aangeboden, buiten de deur te houden, vanwege taboe, dat je jezelf en de mensen om je heen tekort doet.
Nou, ik zou bijna zeggen, dit is al een slotakkoord van Manon Bodaar, maar ik vraag je er toch nog om eentje.
Het laatste woord.
Want ik wil je graag het laatste woord geven, Manon.
Jeetje, het laatste woord. Wat ik zie gebeuren is dat we vanuit liefde voor elkaar de behoefte hebben om elkaar te beschermen en dus niet met elkaar te bespreken waar we bang voor zijn. Dus de patiënt zegt, nou, datgene waar ik bang voor ben, daar kan ik het beter niet over hebben, want mijn partner heeft het al zo moeilijk, want die moet straks verder zonder mij. En de partner denkt, nou, ik ga mijn angsten niet bespreken, want zij is de patiënt, dus zij heeft het zwaarst. Zij gaat straks dood. En daarmee zie ik vaak dat mensen van elkaar wegdrijven, terwijl ze zoveel van elkaar houden. Dus ik denk dat het heel erg aan de orde is om op gelijke voet met elkaar te blijven staan. Je hebt het alle twee zwaar. Ga het gesprek aan. Wees er voor elkaar. Ongeacht of je nou de patiënt of de naaste bent. Ga in verbinding. Want in verbinding kun je elkaar straks makkelijker loslaten dan wanneer je nu al doet alsof het klaar is.
Nou, mooiere woorden om deze podcast mee af te sluiten kun je me niet geven. Mooie oproep, Manon Bodaar. Dank je wel, arts palliatieve geneeskunde, voor je deelname aan deze podcast. En ook wel voor het feit dat je volgens mij al dik 30 jaar strijdt voor goede palliatieve zorg. Manon Bodaar.
Dank je wel.
U dank voor het luisteren. Ik kan me voorstellen dat u vragen nog heeft of ervaringen of gedachten die u naar aanleiding van het gesprek met Manon Bodaar zou willen delen met ons. Doe dat vooral. Mail naar contact@ouderenwijzer.nl. Dank voor het luisteren. Prettige dag.
Dit was Ouder en Wijzer. Over leven tot het laatst. Een podcast van Anbo PCOB. Wilt u meer weten over de podcast? Kijk dan op ouderenwijzer.nl/podcast.